Goedemorgen, welkom bij de Orde van de Tijd. Vandaag wilde ik het hebben over vallen en opstaan. We zijn mensen die ons leven onder controle willen hebben. Niet alleen ons eigen leven, maar ook het leven dat we samen hebben. Met de nieuwe regering die we nu proberen te vormen, moeten we dus wel beseffen dat dat steeds een kwestie is van vallen en opstaan. We raken steeds de greep kwijt en proberen steeds die greep weer terug te vinden. En in de politiek proberen we dan telkens weer een nieuwe combinatie van partijen, een nieuwe coalitie, om die greep weer terug te krijgen. Maar nu zijn er dus twee dingen waar we een greep op hebben en waar we de greep op kunnen verliezen. Dus het idee van vallen is een dubbelzinnig idee met die twee. Je kan een greep hebben op de wereld, op elkaar, en je kan greep hebben op jezelf. En natuurlijk willen we niet dat er een verschil bestaat tussen die twee. Als ik mezelf beheers, beheers ik de wereld. We hadden een filosoof genaamd Krishnamurti en die zei, je bent de wereld. Als je jezelf goed beheerst, dan beheers je in wezen de hele wereld. En daarmee is ook tevens aangegeven hoe moeilijk dat is. Gezien de chaos die er bestaat in de wereld en de conflicten die er zijn in de wereld vanwege de materiële belangen, vanwege de religieuze meningsverschillen, vanwege allerlei andere conflicten in de politiek, is het dus niet zo duidelijk hoe die beheersing in elkaar zou moeten zitten. De wereld, als wij zelf de wereld zijn, dan beheersen wij ons niet goed. Er is dus een zekere duisternis, een zekere onwetendheid over wat we nu eigenlijk moeten beheersen. Wat is dat zelf dat wij moeten beheersen? Is dat nu de wereld die wij in onszelf vinden? Moeten we dat nu in onszelf zoeken? Moeten we dat nu in de buitenwereld zoeken? Wat we weten is dat als we spreken van een val, dan verliezen we de greep. Zoals een ruiter die van zijn paard valt. Dat paard dan voor zich vindt als datgene wat de baas is. Hij is zelf niet de baas. Zo is ook de mensheid in relatie tot de natuur als een ruiter op een paard. We zitten op dat paard en dat paard dat stijgert en dat hobbelt. En dat galoppeert en dat staat stil en dat eet. Maar we hebben daar niet zonder meer controle op dat paard. We willen er wel op rijden met ons beheer van de natuur, met ons rentmeesterschap. De natuur is ons gegeven als het domein waarin wij deugd en orde kunnen handhaven en ons leven kunnen hebben. Maar die natuur heeft een leven van zichzelf. De natuur is niet een passief iets dat maar wacht op onze controle. Het is niet zomaar een chaos waar wij orde in aanbrengen. Nee, het is de natuur is een manifestatie met een eigen wetmatigheid. Dus willen wij die controle hebben en willen we niet ten val komen, dan is het heel logisch dat wij in overeenstemming met die wetmatigheid leven. We moeten dus niet denken dat wij op een paard kunnen zitten zonder dat paard dan ook lief te hebben, zonder dat paard goed te verzorgen, zonder dat paard eten te geven en te roskammen. Zo moeten we dus ook met de natuur moeten we goed zorg dragen voor dat lieve moedertje dat ons voedt. Zo goed als je ook een koe in een stal hooi moet geven en 's zomers in de wei moet laten. En ook moet beschermen tegen belagers. Hè? Dat de honden, de wolven, de roofdieren, dat beest niet te pakken krijgen. Hè? Dat een ander daar niet mee vandoor gaat. Dus vallen en opstaan is dus, als je puur vanaf de basis bekijkt, hè, van de relatie van onszelf, als personen, maar ook als collectiviteit, als cultuur, in verhouding tot de natuur, is dat vallen en opstaan duidelijk een kwestie van respect hebben voor datgene wat je wil beheersen. De afwezigheid van conflict tussen de beheerser en de beheerser, als er twee levende wezens zijn, is in dit geval duidelijk gedefinieerd als een wetmatigheid van de natuur die door ons, als wij die natuur willen beheersen, gerespecteerd moet worden. Het is goed als je ook de koe moet respecteren en het paard moet respecteren als je die respectievelijk wil melken of als je daarop wil rondrijden. Dus die wetten van die natuur moeten worden gerespecteerd. En daarom heet deze site de Orde van de Tijd. De orde van de tijd is een wetmatig bepaald iets door de natuur. Wij stellen daar ook een zekere bepaling tegenover, onze wettelijke tijdregelingen, waarin wij zeggen van, nou, zo vinden wij het makkelijk om de tijd in te delen en de tijd te respecteren. Wij vinden het lastig om de tijdvereffening te respecteren. Wij vinden het lastig om maanfasen te respecteren, omdat daar een zekere onregelmatigheid in zit, die het noodzakelijk maakt dat we steeds schrikkelen, dat we, of die eruit bestaat, kan ik beter zeggen, dat we steeds moeten schrikkelen. Als we de natuurlijke wetmatigheid van de tijd willen respecteren, om niet ten val te komen in relatie tot die natuur, ja, dan moeten we een zeker probleem, zeker iets onder ogen zien wat we steeds uit de weg zijn gegaan, omdat we dat lastig vonden, omdat we dat liever niet deden, omdat we het zelf makkelijker vonden om die tabel van de tijdvereffening, die aangeeft wat de relatie is tussen de stijve klok en de dynamische natuur, om die tabel verder niet te hoeven respecteren, hebben we die in de vuilnisbak gegooid. Want het was noodzakelijk om een extra wiel in tandrad in de klok aan te brengen. En dat is natuurlijk een enorm lastige ingreep, zeker in de 18e eeuw, toen we nog niet toen we dat duidelijk voor ons hadden, maar nog niet de technologie hadden om en masse klokken te produceren. Dat was een enorm werk voor individuele klokkenmakers. En dat hebben we dus niet gedaan. Integendeel, we hebben het onszelf dus gemakkelijk gemaakt door een zekere standaard te scheppen, hè, de gemiddelde tijd. En wij denken op die manier de zaak onder controle te hebben. Maar in wezen proberen we nu de zaak dus onder controle te hebben met een leugen, met het ontkennen van de natuurlijke waarheid, van de waarheid van de natuurlijke orde. En dat is zoals je mag verwachten, een heel voor de hand liggende reden dat wij ten val komen. En het is ook niet toevallig dat de Franse Revolutie dat ook inhoudt, die val. Het was een val van de adel, een val van het oude systeem van omgaan met de natuur. Waarbij de uitbuiting van de massa's door een zekere elite een model stond voor de slechtheid van het systeem. Dus de Franse Revolutie probeerde duidelijk te stellen van de natuur, met Jean-Jacques Rousseau als de belangrijkste filosoof ervan, de natuur is onze leidraad, is wat ons verenigt, is wat het gezag van God is. En als wij daartegen ingaan, dan ontstaat er een enorme valsheid. Dan ontstaat er dus uitbuiting en valse claims van gezag en status en intelligentie. En een elite die zogenaamd beter is. Ja, terwijl we toch min of meer allemaal, als we niet zwakzinnig zijn, dezelfde gaven hebben. We kunnen allemaal leren schrijven en lezen en begrijpen waar het allemaal over gaat. Dus die Franse revolutie die toonde zich als een oplossing voor een mislukte strategie om met de tijd om te gaan. Want in de 18e eeuw was die gemiddelde tijd ingevoerd en was dat een symbool geworden van het tegen de natuurlijke orde der dingen en tegen de mensen en tegen God ingaan. Alleen was de Franse revolutie natuurlijk niet zo bewust als we dat nu tegenwoordig wel zijn. Het tijdsysteem dat terug naar de natuur zou moeten worden geleid, is helaas door de Franse revolutie niet tot de natuur teruggeleid. Die greep die wij hadden met de natuur, op de natuur, van de natuur, door de natuur, die greep is nooit weer teruggekeerd. Ook niet met de Franse revolutie. Ook al probeerde de Franse revolutie die greep te herstellen. Die klassieke greep. Het was een klokkenmaker die de Bastille bestormde. En samen met anderen natuurlijk. De eerste jaren van de revolutie waren ook besteed aan het invoeren van een nieuw tijdsysteem. Het oude systeem dat had afgedaan, dat was gebaseerd op de Bijbel en religieuze waarden. En die hadden de mensen verraden, die hadden geleid tot die elite die onze broederschap en onze gelijkheid had vernietigd. Dus moest dat tijdsysteem moest ook anders. Alleen de Franse revolutionairen hadden niet zo goed in de gaten dat het pragmatisch motief van de gemiddelde tijd in wezen de essentiële breuk was die was ontstaan in relatie tot de natuur. De natuur week van ons af en de natuur leek slecht in die zin. Onze orde was absoluut, maar het was gewoon een lineaire orde. Terwijl de tijd, zoals we al eerder gezien hebben in onze praatjes, niet alleen lineair is, maar vooral in zijn creatieve en behoudende aspect ook cyclisch is, ook wetmatig is in herhalingen van patronen. Nou, die wetmatigheid van herhalingen in patronen, die orde, die greep op de zaak, die keerde niet terug met de Franse revolutie. De tijdorde was niet verbeterd door een tientallig stelsel in te voeren. De tijdorde werd niet beter door een andere kalender in te voeren. De tijdorde was nog steeds op dezelfde manier als voor de revolutie vervreemd van de natuurlijke dynamiek van de werkelijkheid. In eerste instantie leek dat slechts een principe te zijn, want het verschil tussen een plaatselijke tijdklok die wel regelmatig loopt, maar niet gelijk loopt met de natuur, bedraagt maximaal een half uur. Als je in november een klok met de zon gelijk zet, dan staat hij in februari ongeveer een half uur verkeerd. Dat is de tijdvereffening. Als je het op de goede tijd de klok met de zon gelijk zet, ja, dan loopt hij dan weer een kwartier voor op de zonnewijzer en dan weer een kwartier achter op de zonnewijzer. Dit verschil tussen de greep die wij denken te hebben op de natuur en de greep van de natuur zelf is een fundamentele breuk in het bewustzijn geweest die met de Franse revolutie nooit is hersteld. De Franse revolutie, wat betreft tijdhervorming, was gewoon een mislukking. We hebben gevochten, we hebben de symptomen proberen te bestrijden, zoals een corrupte adel. Maar daarvoor in de plaats hebben wij een corrupte bestuurlijkheid gekregen die steeds maar weer ontaarde in het valse gezag van het kapitaal of in het valse gezag van een goddeloze moraal van iedereen moet gelijk zijn. Terwijl ja, de natuur en de ziel die daarmee gemoeid is, de integriteit die daarmee gemoeid is, natuurlijk steeds de eenheid is waar we de verscheidenheid niet mee mogen verdringen. Dus eenheid in de politiek die ten koste gaat van de verscheidenheid is vals. Een eenheid die ontkent wat de verschillen zijn is geen eenheid van bewustzijn, is alleen maar een eenheid van gemakzucht. Dus in die gemakzucht komen wij onszelf tegen als leugenaars in weerwil van de natuurlijke dynamiek en werkelijkheid van ons bestaan. De toverformule, de magische bezinningsregel in deze luidt dat het gaat om de wonderbaarlijke eenheid in de verscheidenheid. Wij zijn dus als zielen, als mensen die de eenheid van die zielen zoeken, op zoek naar die eenheid en die gelijkheid en die broederschap, die een wonderbaarlijke eenheid vormt in de verscheidenheid. Dus niet een eenheid ten koste van die verscheidenheid. Dat is de regel die we moeten aanhouden. En als we daar niet in slagen, als we dus in een zekere valsheid vervallen, met weliswaar goed bedoelde symptoombestrijding, laten we het zo noemen, maar met een in de praktijk onwetende positie intellectueel, ja, dan verzanden we dus steeds weer opnieuw in die leugen, waarin we met het verslaan van het symptoom denken tot de genezing te behoren. Maar het is in feite dan een slagveld van de ene compensatie die wordt vervangen door de andere compensatie. In de geneeskunde is dat wel bekend. Als je de ziekte niet echt aanpakt en alleen het symptoom bestrijdt, dan kan je misschien een symptoom onderdrukken. Maar dan is de ziekte nog steeds aanwezig die zich uit op een andere manier. Dan als je de wonden wegplakt bij een aids-patiënt en behandeld met zalf, is de aids niet verdwenen. Want de volgende dag krijgt die patiënt, ook al zijn ze wonden dan misschien genezen, met veel kunst en vliegwerk, krijgt hij toch een longontsteking. En omdat het hele organisme verzwakt is door de ziekte. Nou, zo ook is het ook met de moderne cultuur. We hebben in het ego-tijdperk 100.000 dingen geprobeerd en voorgesteld als de genezing, als het bestrijden van al die andere dingen die niet goed waren. En zo zijn we tot onze politieke partijen gekomen. En nu denken we door het ontwikkelen van de juiste coalitie van die politieke partijen de genezing gevonden te hebben. Maar dat is hetzelfde als denken aids te kunnen bestrijden met een cocktail. De ziekte is daar niet mee bestreden. En de genezing van de ziekte waar we het dus nu over hebben, is de val die we gemaakt hebben te onderkennen als een val en die concreet aan te pakken. Politieke partijen zijn die symptomen, zijn die pogingen om tot eenheid te komen. En de poging om die verschillende pogingen weer tot eenheid te brengen blijft nog steeds een poging die niet zonder meer zich bewust is van die oorspronkelijke integriteit van de natuurlijke orde waar wij van vervreemd zijn in de afgelopen eeuwen. Van 17e, 18e eeuw. Vanaf de middeleeuwen, vanaf de mechanisatie van het wereldbeeld en het invoeren van de lineaire tijd, ook voor de kloosterorden, die voor die tijd de cyclische orde van de Juliaanse kalender hadden. Eigenlijk sedert de middeleeuwen, zijn wij eigenlijk geestelijk, de geestelijke kerndiscipline, zijn we wat dat betreft de orde van de natuur en dus van God, die de schepper is van die natuur, voor degene die die terminologie aanhangen, zijn wij dus niet meer in orde, letterlijk. Wij zijn dus niet meer in overeenstemming met de natuurlijke orde. En alles wat wij proberen, gebaseerd op dat gebrek aan overeenstemming, is slechts een compensatie van symptomen van politieke partijen en van strijd die meer illustreert dat wij verslaafd zijn aan de strijdigheid dan dat wij werkelijk van goede wil zouden zijn om overeen te stemmen met de oorspronkelijke wil en orde van de schepping, van de ziel, van de wetenschap, van de kennis. Deze orde die mensen moedeloos maakt, deze vervreemde orde van de moderne maatschappij die los is gezongen van de oorspronkelijke integriteit Zoals we die uit de klassieke wijsheid kennen. En zoals die in de religies ook steeds weer opnieuw naar voren wordt gebracht. Deze integriteit is ons voorwerp van meditatie. In de religies proberen wij steeds die compensaties van de cultuur terug te draaien. En door ons weer te richten op die oorspronkelijke integriteit. In de gedaante van Jezus Christus, in de gedaante van Krishna, in de gedaante van Boeddha, in de gedaante van de integriteit van de filosofie in China bijvoorbeeld. De Confucianistische staatsleer, die nogal analytisch is met zijn insteek. Maar tevens ook een vorm van religie is, omdat ze gewoon de ether, de integriteit van het verbindende element, ook als essentieel voorop stelt. In die zin is dat dus wel degelijk een vorm van religie. Omdat die ether niet los te koppelen is van de tijd die van nature aanwezig is. En het evenwicht dat zij daarbij prediken in de omgang met die tijd. En dat hebben we al eerder besproken met het idee van de velden. Dus vallen en opstaan in verband met de orde van de tijd. Ongeacht de cultuur dus van waar we dat uit bezien, religieuze of filosofische cultuur. Is steeds een kwestie van snappen dat de beheersing van de cultuur en het pogen tot gemeenschappelijke overeenstemming te komen binnen die cultuur nog steeds een paradigmatische eenvormigheid inhoudt die niet in overeenstemming is met de oorspronkelijke orde van de natuur. Dus zolang je niet tot die basis doordringt van overeenstemmen met de natuur, overeenstemmen met de orde van de tijd, met de realiteit van het krachtveld dat die tijd bepaalt, de ether. Als we niet met de orde van de tijd, met de orde van de ether overeenstemmen, dan heeft de hele rest van compensaties en hernieuwde pogingen om tot eenheid te komen in ontkenning van die natuurlijke verscheidenheid van de tijd, van de zon en de maan en de sterren, die dynamiek. Als we steeds dat blijven ontkennen, ja, dan komen we steeds weer opnieuw ten val. En dat is de oorspronkelijke reden van ons collectieve vallen en opstaan. De persoonlijke reden van vallen en opstaan is die bekend is van de discipline. Als je te lang in je bed ligt, verlies je de controle, omdat je orde niet trouw blijft. Zo geldt het ook voor de persoonlijke orde van de tijd. Als je te veel afwijkt van je eigen normen en waarden, dan verlies je jouw controle. Maar dit hele individuele gecontroleer is net als met het collectieve gecontroleer een zinloze onderneming als die niet gebaseerd is op een fundamentele overeenstemming met de wetmatigheid van ons materiële leven. Je kan daar niet tegen vechten. We worden gecontroleerd door de natuur en we moeten onszelf ook beheersen. En onze samenleving ook orde en gestalte geven door overeen te stemmen met die wetmatigheid. Er is voor ons geen andere keuze dan dat te doen. Dit is wat ik vandaag wilde zeggen. Ik dank u voor uw aandacht.